De preek die ik vanmorgen voor u mag gaan lezen is van de hand van dominee Kees Smit te Dokkum. Sta boven, voetstappen in het zand. Houdt hij wel van me? Houdt hij niet van me? Mensen die verliefd zijn, maar niet weten of de ander ook verliefd is op hen, plukken soms bloemenblaadjes. Daarbij zeggen ze afwisselend, hij houdt wel van me, hij houdt niet van me. Ze hopen dat het laatste blaadje uitkomt op hij houdt wel van me. Dan leggen ze dat uit als een gunstig teken. Bij God hoef je niet onzeker te zijn of hij van je houdt. God kun je niet zien. Je hoeft ook niet onzeker te zijn over de vraag of hij bij je is. Hij heeft zelf gezegd dat hij altijd bij ons is. We kunnen alleen maar leven bij de gratie van hem. Toch kunnen wij het maar knap lastig vinden om te vertrouwen dat God juist bij ons is. Juist als je zijn kind bent en het moeilijk hebt. Gemeente van onze Heer Jezus, waar de Heer Jezus zoveel van houdt, gasten, luisteraars. Ik begin met jongens en meisjes. Die zit mooi voorin. Ik weet niet of het plaatje op de biemen kan komen. Wat ik gevraagd had, zo niet. Dan mag je het kaartje even bij de hand nemen. Kijk, hier staat het plaatje. Hoeveel paar voeten zie jij lopen? Wat zeg je? Eén paar. En als je goed kijkt daar links, bovenaan, die is door het water gelopen, hè? Zie je dat? Dus het zijn twee paar. En hoeveel paar voeten staan er nu op het plaatje wat je gekregen hebt? Eén paar, heel goed. Ben je wel eens alleen thuis? Heel soms, heel soms. Hoe vind je dat? Niet echt leuk? En als het heel lang duurt? Niet heel leuk, hè? Mensen kunnen alleen zijn. Mensen kunnen zich ook wel eens alleen voelen. Er was dus een mevrouw en die zei, God is altijd bij me. Maar opeens liet hij me alleen. Hij was niet meer bij me. Juist toen ik het moeilijk had. Ze moest denken aan die voetstappen in het zand. En ze schreef daar een gedicht over, luister maar. Ik droomde eens en zie. Ik liep aan het strand bij lage tij. Ik was daar niet alleen, want ook de Heer liep aan mijn zij. We liepen samen het leven door en lieten in het zand een spoor van stappen, twee aan twee. De Heer liep aan mijn hand. Ik stopte en keek achter mij. Ik zag mijn levensloop. In tijden van geluk en vreugde, van diepe smart en hoop. Maar als ik het spoor goed bekeek, zag ik langs heel de baan, daar juist waar het moeilijkst was, maar één paar stappen staan. Ik zei toen, Heer, waarom dan toch? Juist toen ik u nodig had, juist toen ik zelf geen uitzondering zag op het zwaarste deel van mijn pad. De Heer keek toen vol liefde bij aan en antwoordde op mijn vragen. Mijn lieve kind, toen het moeilijk was, toen heb ik jou gedragen. Het onderwerp van deze preek. Stel God, de Heer, niet op de proef. Misschien Heb je wel eens een zonsverduistering meegemaakt? Ruim een week geleden was er nog een maansverduistering te zien. Hierbij beweegt de maan zich door de schaduw van de aarde. En de maan werd toen prachtig bloedrood. En bij een zonsverduistering, dan schuift de maan tussen de aarde en de zon. De zon is er nog wel, maar de maan neemt het zicht op de zon weg. Gedeeltelijk of helemaal. Zo'n zonsverduistering duurt maar kort. Mensen hebben het ook wel eens over een godsverduistering. Dat is als ze God nergens zien. Als ik het goed begrijp, bedoelen ze dan niet dat er iets tussen hen en God is ingeschoven. Ze bedoelen dat God zich niet laat zien. Alsof hij zich afzijdig houdt of zich verstopt heeft. Als je op die manier over zonsverduistering praat, dan is het niet dat de maan voor de zon schuift, maar dan gaat de zon gewoon een poos uit. Hij schijnt niet meer. Bij het woord godsverduistering gaat het om dingen als: waar is God? Ik zie hem niet. Hij is er niet. In Exodus 17 komen we die vraag ook tegen. Alleen daar is hij preciezer. Het gaat niet om de vraag: is God de Heer wel of niet? Het gaat om de vraag: is God de Heer in ons midden of niet? Die tweede vraag is een vraag van mensen die God hebben leren kennen. Van mensen die verwachten dat God in hun midden is, zeg maar, van Gods volk of van Gods kerk. Denk aan Gods volk Israël na de uittocht uit Egypte. God was in hun midden. God was in de ontmoetingstent. Als het volk later is aangekomen in het beloofde land, woont God weer in hun midden. Eerst in een tent, later in een tempel, in Jeruzalem. Vandaag kun je zeggen: God woont in de kerk van Jezus Christus. Een gemeente van volgelingen van Jezus heet in de Bijbel huis van God. God is daar. Hij is daar in ons midden. Hij is niet gebonden aan dit kerkgebouw hier in Voorthuizen of in Barneveld of waar ook ter wereld. Maar daar waar wij samen zijn, in de naam van God, daar is Hij in ons midden. Jezus zegt: waar twee of drie in mijn naam zijn, daar ben ik in hun midden. Gods volk vraagt zich af: is de Heer in ons midden of niet? Wanneer stel je zulke vragen? Dat doe je niet als je God ziet of ervaart. Zulke vragen stel je als je God niet ziet of niet ervaart. Als er problemen zijn, dan bedenk je zulke vragen. God is toch mijn vader? Wij zijn toch zijn kinderen? Jezus is toch onze Heer? Wij zijn toch zijn kerk? Kijk nou toch eens in de problemen waar we middenin zitten. Kijk eens, wat voor vreselijke dingen ze hebben meegemaakt. En hoe zwaar ze het hebben. Waar is God dan nu? Is hij nou wel of is hij nou niet? In Exodus 17 komen de Israëlieten in Refidim. Daar blijkt geen water voor hen te zijn om te drinken. Op hun woestijnreis zijn ze van de ene plek naar de andere getrokken. Telkens was er drinkwater. Behalve in Mara dan. Daar was het drinkwater ondrinkbaar. Maar God maakte het water weer drinkbaar. Daarna horen we geen klachten meer over het water. Maar in Refidim is er geen drinkwater. Je zult maar met een groot volk door de woestijn reizen en er is geen drinkwater. De zon staat te branden aan de hemel. De mensen krijgen dorst. Niet maar zin in water, zoals we dat hier kennen. Nee, echt dorst. Hun mond wordt droog. Hun tong plakt aan een verhemelte. Nu moet er toch echt water komen. Zonder water gaan we dood. Waar is God dan? Wij zijn toch zijn volk? Misschien herken je zulke soort vragen. Die kunnen ons ook bekruipen als we erge dingen meemaken of gebrek lijden. Als ons iets overkomt waarvan wij zeggen: Dat zou een vader zijn kind nooit aandoen. Is God nu bij ons of niet? We gaan nu naar de volgende vraag. Wat is de aard van hun vragen? Waar is God? Dat kun je als een theoretische vraag stellen. Of een hele afstandelijke boom overop zetten. Is God nu wel of niet in ons midden? Dat kun je je vol twijfel afvragen, vol onzekerheid. Is God wel of niet in ons midden? Zo'n vraag kun je ook vol boosheid stellen, vanuit de gedachte dat hij er niet is. En dat je hem er als het ware verwijt over maakt. Als ik aan mezelf denk, en hoe ik bid, op momenten dat ik denk dat God er niet voor me is, bid ik eerder boos of agressief dan wanneer ik erop vertrouw dat hij er wel is. In Exodus 17, in het gelezen schriftgedeelte, zijn de Israëlieten agressief. Ze richten zich niet naar God, maar ze richten zich naar zijn dienaar Mozes. Ze maken hem verwijten. Eigenlijk staat het sterker. Ze gaan met Mozes twisten. Ze zoeken ruzie. In het woord dat hier gebruikt wordt, zit ook de klank of de dreiging van op de vuist gaan. Nog eerst even en de klappen gaan vallen. Of de eerste stenen vliegen door de lucht. De sfeer is grimmig en dreigend. Er zit nog een betekenis achter het woord dat hier gebruikt wordt. Er zit ook in dat iemand je voor de rechter sleept. Het volk stelt Mozes verantwoordelijk als leider. Ze verwijten hem dat hij als leider faalt. Ze maken zichzelf rechter en ze gaan zelf een vonnis over hem vellen. Mozes zegt tegen God, Heer God, er hoeft niet veel meer te gebeuren of ze gaan stenigen. Steniging was een straf die de rechter kon opleggen. Hier maakt het volk zichzelf rechter. Later noemt Mozes die plaats Meriba, vanwege dat ruzie zoeken en die rechtsstrijd daar. De Israëlieten kwamen daarmee niet alleen aan Mozes, ze kwamen aan God zelf. God had Mozes als leider aangesteld. Blijkbaar is het makkelijker om mensen van God aan te vallen dan God zelf. Wij kunnen God niet zien. We kunnen wel naar God roepen of schreeuwen, maar we kunnen hem niet met onze vuisten te lijf gaan. Mozes wordt straks wanhopig. Dat kun je aan hem zien. Dat kan het volk een gevoel van macht geven. Bij God kunnen we dat niet zien. Mozes heeft helemaal gelijk als hij wijst op God de Heer. Mozes is een dienaar. Hij heeft er zelf niet voor gekozen om leider van het volk te worden, omdat hij dacht dat hij daar de beste persoon voor zou zijn. Nee, God heeft hem geroepen, ondanks Mozes tegensputteren. Daarom zijn ze bij Mozes aan het verkeerde adres. Met hun klachten moeten ze bij God zelf zijn. God roept op om in de Bijbel respect te hebben voor de leiders die hij aan zijn volk geeft. De schrijver van de Hebreeënbrief zegt over dit punt het volgende: gehoorzaam uw leiders en schik u naar hen, want zij waken over uw leven en zullen daar ook rekenschap over moeten afleggen. Zorg ervoor dat ze hun taak met vreugde kunnen blijven vervullen, zodat ze geen reden hebben tot klagen. Het zou u niet ten goede komen. Tweede, waar is God? Is God nu in ons midden of niet? Die vragen kun je ook uitdagend stellen. Kijk eens om je heen. Kijk eens naar alle ellende. Het is een verleiding om dan te denken of te zeggen, waar is God dan? Als hij er is, laat hij dan iets aan al die oorlogen en dat geweld doen. En als hij dat doet, dan zal ik in hem geloven en anders wil ik hem niet. Niet alleen mensen die niet geloven stellen zulke vragen. Ook mensen die wel geloven. In Exodus 17 is het Gods eigen volk. Heb jij God wel eens uitgedaagd? Denk jij wel eens nu moet God iets doen, dan geloof ik in hem, anders niet. Ben je wel eens boos op God en stop je dan met bidden? Heb je God wel eens verwijten gemaakt over iets ergs, waarbij je verweet dat je hem, dat hij juist als vader zulke dingen toeliet? Wij zijn niet immuun voor die verleiding om zoiets te denken. Als het over Refidim gaat, later noemt Mozes die plaats ook Massa. Dat betekent beproeving. Omdat ze God daar op de proef hadden gesteld. God op de proef stellen is hem uitdagen. In Exodus 17, niet meer geloven dat hij er is. Het is geen vertrouwen meer in hem hebben. Hem provoceren dat hij zich moet zien te bewijzen. En dat uitdagen, dat gebeurt niet alleen bij Massa en Meriba. Telkens weer opnieuw valt het volk in die fout. Blijkbaar zitten wij zomaar ook op die toer. Wij zijn het volk van God. Hij is onze vader. Hij is in ons midden. Hij zorgt voor ons. Maar als we in de problemen komen, juist dan roepen we zomaar, is God nu in ons midden of niet? Alsof we God alleen maar erkennen als het goed met ons gaat. En dat we hem meteen laten vallen als het slecht met ons gaat. Als we alleen maar, zeg maar, een mooi weergeloof hebben. En bij slecht weer afhaken. Ik kijk met u naar de volgende vraag. Wat is het erge van om God op de proef te stellen? God op de proef stellen is erg. Dat wil niet zeggen dat wij niet zorgen en problemen kunnen tegenkomen in ons leven. Die zijn er echt wel. De Bijbel zegt dat de gelovigen daar niet immuun voor zijn. Gelovigen leven ook op deze gebroken aarde met alle moeite en pijn van dien, lichamelijk of geestelijk. En als de Israëlieten geen drinkwater meer hebben in de woestijn, dan kunt u geloven, dan lijden ze echt wel dorst hoor. Maar daarmee hoeven ze nog niet op God af te geven. God op de proef stellen is erg. Exodus 17 vers 7, het zevende vers dus, maakt duidelijk hoe ze God op de proef stellen. Ze stellen de Heer op de proef door te vragen, is God nu in ons midden, is de Heer nu in ons midden of niet? Die vraag is prikkelend, die is uitdagend en die is provocerend. En wordt nog duidelijker als je denkt aan de naam van God. Weet je nog dat God via Mozes zijn naam gaf aan zijn volk? God zei, jullie moeten mij Yahweh noemen. Dat betekent, hij is. Of, hij zal er zijn. Zo wil ik altijd heten. Met die naam aangeroepen worden door alle komende generaties. Het zit dus zo, God heeft zich bekendgemaakt als de God die er is. Hij is bij zijn volk. Hij is hun God en Heer. Hij is het die hen redt. En God heeft dat bewezen door zijn volk naar de woestijn te leiden, door hen uit Egypte te bevrijden en door hen dwars door de woestijn heen te leiden naar de berg Horeb. God heeft steeds voor hen gezorgd. Met kwakkels, manna en water. Gods naam is Ik Ben, hebben zij dan gezien en ervaren. Maar juist op die naam van God, juist op die naam vallen ze God nu aan. Ze lijden dorst, hevige dorst. Maar nu zeggen ze, God, u zegt wel, ik ben er. We moesten u aanroepen als Hij die er is. Maar waar bent u dan? Wij merken er niks van. U heeft ons een mooie naam gegeven, maar we zien er niks van. Uw naam is niks waard, want u laat ons gewoon stikken. Is hij die er is, nu in ons midden of niet? Begrijp je waarom de psalmen bij deze geschiedenis spreken over God uitdagen? Gods eigen naam is in het geding. God is, ik ben. En wij zeggen, u bent er niet. Hoe reageert God? Kijk eens hoe bijzonder God reageert. Hij rekent niet in één keer af met zijn volk, omdat ze hem in zijn wezen beledigen. Nee, God geeft water uit de rots. Dat water was er de hele tijd al. God roept het tevoorschijn via een wonder door zijn dienaar Mozes. Het is met dat water net als God zelf. God was er altijd al. Hij had zich niet verstopt alsof er een zonsverduistering was. Hij was er via de wolk. Die wolk die ging voor het volk uit. Hij was er door zijn knecht en dienaar Mozes. En hij die er was, geeft water uit de rots. Water uit de rots. Als ik zomaar even op een rots sla, nou, dan komt er echt geen water uit, hoor. En er zijn mensen die dat bedenken via allerlei verschijnselen. Maar water uit de rots, voor een heel volk, of voor meerdere dagen of heel wat weken, dat is een wonder. God lest hun dorst door een wonder. De apostel Paulus schrijft daar later ook over. Hij zegt, dat water was een geestelijke drank. De Heilige Geest gaf het aan het volk. Paulus zegt ook, de rots was Christus. Toen en daar in de woestijn bij de Horeb was Jezus Christus al. Hij ging met het volk mee. Eigenlijk zegt Paulus, daar bij de Horeb waar God de dorst lest van zijn volk, was daar de drie enige God, Vader, Zoon en Geest. Hij was er al die tijd en in al zijn volheid. Wat wil God ons nu leren door Massa en Meriba? De beide namen komen vaak in de Bijbel voor. Telkens als die namen voorkomen, klinken, waarschuwt God de Heer ons scherp. Hij zegt dan, daag mij niet uit. Stel mij niet op de proef. Hier bij Massa en Meriba geeft God zijn volk geen straf voor het uitdagen van hun God. Dan waren ze al weg geweest. Straks in nummer 14 wel. Dat is als God hen bij Kanaan heeft gebracht. Hij staat op het punt hen het beloofde land te geven. Dan gaan ze weer twisten en Mozes bedreigen. God zegt dan tegen Mozes, ze hebben me al 10 keer op de proef gesteld. Dan is de maat van God vol en de Heer stuurt ze allemaal terug in de woestijn. Niemand van hen, behalve Caleb en Jozua, zullen het beloofde land binnengaan. Zullen sterven in de woestijn. Hun kinderen, die mogen er later wel binnengaan. Gods naam is ernst. Als hij zegt, ik ben er, dan meent hij dat. En hij heeft dat telkens bewezen. Dat zien we niet alleen in deze geschiedenis, maar in de hele geschiedenis van de Bijbel. Daar legt God zijn zegenende handen legt hij op zijn volk. En telkens weer loopt dat volk onder zijn zegenende handen vandaan. En hij trekt ze er weer bij. En ze lopen er weer vandaan. En hij trekt ze er weer bij. De geschiedenis van Massa en Meriba bevat een sterke waarschuwing voor ons. Het bevat ook een grote bemoediging. God, de Heer, neemt zijn naam serieus. En dan hebben wij alle reden om dat ook te doen. Is de Heer in ons midden of niet? We leven in de tijd van het Nieuwe Testament. We weten nog meer dan de Israëlieten toen dat God zijn naam serieus neemt. God, de Heer, is blijven bewijzen dat Hij er is. De hele Bijbel door zie je hoe Hij dat heeft gedaan. En Hij heeft dat het meest bewezen door zijn Zoon hier naar deze aarde te sturen. Met kerstfeest gedenken we dat God zijn Zoon naar deze aarde heeft gestuurd om te sterven. Dat deed hij om eens weer aan te nemen als zijn kinderen. Welke vader doet dat nu? God en Jezus doen dat voor ons. Als God dan zijn kinderen maakt, dan is God ook altijd bij ons en mogen we altijd op hem rekenen. Daarom heet Jezus ook Emmanuel. Die naam betekent: God is met ons. Is de Heer in ons midden of niet? En Jezus? God de Heer zegt: vertrouw dat ik er ben, ook al zie je mij niet. Ik ben er ook als jullie het moeilijk hebben. Ik hoef niet van ver weg te komen. Ik was er al die tijd al. Als God je door een moeilijke periode heen heeft geholpen, wat zeg je dan achteraf? Zeg je dan: hij was er niet, maar doordat ik hard heb geroepen, moest hij wel komen? Of zeg je: achteraf zie ik dat hij er altijd was. Weet je nog van dat gedicht Voetstappen in het zand? Toen de dichteres het moeilijk had, dacht ze: is God nu wel bij me of niet? Ze maakte God verwijten. Ze zei: God, u laat me juist dat hele moeilijke stuk alleen gaan. Maar achteraf leerde ze dat God juist toen bij haar was. Er was maar één paar voetstappen. En dat was niet omdat God haar in de steek had gelaten. Maar dat was omdat God haar had gedragen. Hoe bid jij als je in nood bent? Roep je God dan aan? Maar hoe doe je dat? Ik bid vaak in de trant van: Heer, kom toch! Alsof ik moet roepen om hem erbij te halen. Van zo bidden kan ik wanhopig worden. Omdat ik denk: waar blijft hij dan? Ik kan denken dat ik harder moet roepen. Omdat ik denk dat hij dan pas komt. Eigenlijk bid ik dan vanuit de gedachte dat hij er niet is. Dat hij afwezig is. Of ver weg. Of op vakantie. Of met andere zaken. Misschien belangrijke zaken. En dat hij geen tijd of belangstelling voor mij heeft. Hij is er wel, maar niet bij mij. Of niet in ons midden. Herken je zo bidden? Maar Gods naam, ik ben, leert ons dat God er is. En door Gods Zoon, Jezus Christus, laat God het ons wel heel dichtbij zien. God wil dat we hem aanroepen. Dat is niet God tevoorschijn roepen. Alsof hij er niet is en was. Dat is wel dat wij de hulp inroepen van God die er is. Die bij ons is. Als onze God en Vader. En door Jezus Christus zijn Zoon. En telkens als ik me realiseer dat God er al is, word ik rustiger. En ga ik anders bidden. Minder het wanhopige. Minder het dwingende. Dat ik hem tevoorschijn moet bidden of zo. Meer met diepe adem in het besef dat hij er al lang is. Dat hij met al wat er speelt al lang gezien heeft en mijn liefde kent. Mag die God, God die er steeds in ons leven is, zo leren leven en bidden. In dat vertrouwen en die verwachting. Amen.